áno. Mal menšinné dary. Waar is je verzekering? Gebruikt toen. Oh, het was in 2 Korinthe. Ah, ik vind hem niet meer. Ah, het maakt niet uit. Maar Paulus spreekt over... Paulus spreekt in zijn brief naar de Korintiërs dat iedereen in zijn eigen sfeer van bediening moet blijven. Ja? Iedereen van ons heeft een bepaalde sfeer van invloed gekregen. En belangrijk is dat we herkennen, dat we weten wat God aan ons heeft gegeven, dat we daar niet buiten lopen. Hè? Paulus was heel strikt, hij sprak over zielen die in een andere regio, in een ander gebied, waren gewonnen tot de Heer. En hij weigerde, Paulus weigerde, om daar krediet voor te nemen. Om daar om het over op te scheppen. Want dat gebied, die area, hè, dat land, dat behoorde niet tot zijn roeping. Ja, zijn roeping was naar een bepaalde gebied in een bepaalde regio. Hij had dus een bepaalde sfeer van invloed gegeven door God. Want alles wat we hebben is van God, nietwaar? We hebben niets dat komt van God. God geeft ons een sfeer van invloed. En bij de ene bediening is dat een heel grote sfeer. Je kan heel veel mensen bereiken. De andere bedieningen zijn misschien wat beperkter. Het maakt niet uit welke... Of hoe groot uw sfeer is van invloed. Het maakt uit wat doen we met de invloed, met hetgeen dat we hebben gekregen. Belangrijk is dus dat we daar niet buiten gaan. Amen. Belangrijk is dat we blijven werken in hetgeen dat God ons heeft gegeven. Nu, sommige mensen zijn niet content. Sommige leiders zijn niet content met hetgeen dat ze wordt gegeven. En willen daar buiten gaan. Amen. Zij willen... meer en meer en meer, maar als God zei nee, dat is niet voor u van toepassing, nu, hè, misschien later, jij werkt nu hier, dit is nu uw gebied, maar je weet hoe het menselijk hart is, ja. Menselijk hart is deceitful, is wicked, wilt altijd maar meer en meer. Zelfs David, een man naar Gods eigen hart, David, was een man die ook viel in deze val, hè. Er was een zeker moment in Davids leven dat hij een census wou afnemen. Hoe zeg je dat? Wat is het Nederlandse woord voor een census? Een telling. Een volkstelling. Ik denk dat dat het woord is. Ja. Ja, David wou een volkstelling afnemen en een telling van zijn legermacht. En zijn generaal, zijn eerste generaal... Ik ben de naam vergeten. Ik ben totaal off script trouwens, maar maakt niet uit. Maar zijn generaal, als iemand zijn naam kan vinden, tip het in de chat. Waarschuwde David. David, doe deze volkstelling niet. Doe deze legertelling niet. De Heer heeft u gezegend. Waarom moet je dit doen? En de Heer was heel kwaad dat David het toch liet doen. Een legertelling was eigenlijk om te zien hoe groot uw leger was. Om te zien hoeveel manschappen dat je had, hoeveel paarden dat je had, hoeveel wapens dat je had. Dat is een beetje zoals we nu elk jaar doen in Brussel. Elk land doet dat wanneer dat de militaire parade zo komt voorbij geparadeerd. En dat is een beetje elk land dat een beetje opschept van hoe groot en hoe machtig. Ik weet nog in de tijden... In de jaren 80, dat ik nog voor de tv, en dat was het hoogtepunt van de Koude Oorlog en de Verenigde Staten tegen de Russen. En elk jaar paradeerden ze met die grote tanken en die raketten daarop zo over die plein. En vooral daar in Rusland, gewoon om te laten zien hoeveel kernbommen dat ze hadden. Ja, ieder land wil hun macht laten zien als afschrikkingsmiddel. En soms wordt het niet alleen beperkt tot een afschrikkingsmiddel, hè, zoals we nu kunnen zien met Rusland, die inderdaad niet genoeg kan krijgen om land in te nemen, zoals de Crimea in Oekraïne en nu nog verder in Oekraïne, waar ze zich hebben gemeddeld in 2014 met Syrië. Ze blijven maar door. Maar Amerika, juist zelf, hoor. Maar goed, om terug te komen naar David. David was de man die God heeft gebruikt om heel het land van Israël in te nemen. Ja? De grenzen die van tevoren waren afgebakend, die God had voorgesteld, had bevolen in de wet van Mozes, dit zijn de grenzen van het beloofde land. Hier zal Israël gaan intrekken. Nu, het heeft honderden jaren geduurd, eer als ze het volledige land in beslag namen. En het was onder David gelukt. En dus, men vraagt af, wat was de zonde van David, waarom God zo kwaad was op David, dat David een legertelling heeft gedaan. Joab, dankjewel Johanna, dat was hem inderdaad. Joab is de generaal die waarschuwde tegen David, niet doen. Dit is niet goed, dit is niet de wil van God. En inderdaad, het was niet de wil van God en God was kwaad en hij stuurt een plaag op het volk van Israël omwille van Davids fout. En David uiteindelijk herkent zijn fout, want wat zat er in het hart van David? David was niet content met de grenzen die ze hadden bereikt. Ze hadden nogthans alles bereikt dat bereikt moest worden, maar David wou nog een stukje land, wou nog een beetje meer, wou nog een weet je wel, als bescherming. Je weet maar nooit, een extra bufferzone in het noorden, want die Filistijnen zijn misschien wel uitgedreven. Maar die wonen toch wel veel te dicht bij de grens. En dus eigenlijk, ja, we kunnen misschien toch nog wel wat meer land in gaan innemen, dan hebben we toch een soort van bufferzone. En snap je naar waar ik wil toegaan? David was niet content met de sfeer van invloed dat God hem had gegeven. Hij heeft een wijze les daaruit getrokken. Maar goed, iedereen van ons krijgt de sfeer van invloed. Ga er niet buiten. Ga er niet buiten, maar minimaliseer het ook niet. Van, oh, ik ben niemand, ik zit hier maar alleen thuis, God kan niks met mij doen. Wat ben ik nu met dat talentje dat God mij heeft gegeven? Weet je, dat parabel van de talenten, waarin Jezus spreekt over het koninkrijk van God en er worden talenten uitgedeeld en de meester gaat op reis en hij komt terug en ondertussen krijgt iedereen een talent. Het zijn 1, 5 of 10 talenten, ja. En degene die er hebben, die vermenigvuldigen, die doen er iets mee. En dan heb je er 1 bij die er niks mee doet met zijn talent. Hij begraaft het. Hij minimaliseert zijn talent. Hij denkt van, wat ben ik hier nu mee? Hij zet het zelfs niet op de bank. Hij doet niks met zijn talent. En dan komt de heer des huizen, de meester, komt dan terug. En hij wordt streng bestraft dat hij niets heeft gedaan met het talent dat hij heeft gekregen. Amen. Dus minimaliseer hetgeen dat God aan je heeft gegeven niet, maar ga er ook niet buiten. Ik zei het voorbeeld van David, inderdaad, hij is er buiten gegaan, heeft meer land, is daarvoor gestraft geweest, maar heeft zijn les wel geleerd van nadien. David kreeg het op zijn hart om een tempel voor de Heer te bouwen. Ja? Een tempel voor de Heer, want de ark des verbonds tot op die tijd was in de tabernakel, hè, was een tent. Ja, dat was je weet wel hoe dat er een tent uitziet, tabernakel, een, dat was niet de bedoeling dat dat op één plaats ging blijven, maar dat dat mee moest gaan met het kamp van Israël. Maar David had het idee om er een stenen tempel van te maken, een heel grote, glorierijke plaats voor de glorie van de Heer, om die daar te huisvesten. En God zei tegen David, wat je in gedachten hebt, is goed. Hij zag het hart van God, van David en hij zegt, wat jij wilt doen, David, is goed. Maar het gaat niet voor u zijn om het te bouwen. Je gaat het wel voorbereiden, je gaat het wel in orde maken, je gaat al de materialen die ervoor nodig gaan zijn, je gaat het verzamelen, maar uiteindelijk het bouwen en het voltooien van dit bouwwerk gaat niet meer voor jouw ogen zijn, maar het gaat je zoon zijn, Salomon, die het zal voltrekken. David heeft dat aanvaard. David had zijn lessen geleerd. Dit is mijn sfeer van invloed. Dit is mijn bediening voorbereiden. Amen. Ik ga er niet buiten gaan. Ik ga het niet zelf proberen ineen te bouwen. Het gaat zijn voor mijn zoon. God heeft duidelijk gesproken. Dit is mijn border, mijn grens. Ik heb mijn les geleerd. Ik ga er niet meer over zoals de vorige keer. Maar ik ga dus mijn... En ik zie hier juist dat we Rebecca en Emmanuel binnenkrijgen. God zegen. Dag Rebecca. Emmanuel. Ik dacht dat jij op de trein zat, Emmanuel.
En op de wat? Ik ben aan het wachten op de bus.
Ah zo, oké. Okay. Je zit met je oortjes in.
Ja.
Prijs de Heer. Oké. Okay. Dag Rebecca. God zegen. Yes. Ja, oké, okay, waar was ik? Dus, ga niet voorbij hetgeen dat God aan jou heeft gegeven. Hè? Je moet erkennen wat de sfeer van invloed is dat God aan jou heeft gegeven, gaat er niet buiten. David had een fout gemaakt door meer en meer land te willen in het beginnen. En hij deed dus een legertelling eigenlijk om te laten zien van, kan ik dat land... Dat nog vrij is, dat eigenlijk, dat kan gebruiken als bufferzone, want je weet maar nooit wat die Filistijnen gaan doen. Kan ik dat land innemen? Daarvoor had hij die legertelling gedaan en het displeased. God was ontevreden en hij werd ervoor gestraft, hij en de natie. De tweede keer dat David werd verleid om verder te gaan was met het bouwen van de tempel. Amen. Maar hij erkende, God erkende in het hart van David, het verlangen om een huis voor de Heer te bouwen en God eer hem daarin, maar hij mocht niet verder gaan dan alleen maar het voorbereiden in het bouwen van de tempel. En de zoon Salomon ging de tempel bouwen en David heeft het aanvaard. Amen. Ik wil maar zeggen, ieder van ons heeft zo zijn bediening, iedere leider, iedere christen heeft zo zijn talenten, heeft zijn sfeer van invloed. En we moeten weten wat dat is, we moeten weten wat God voor ons in petto heeft, we moeten onze talenten leren ontdekken, we mogen die niet minimaliseren, maar je moet erin beginnen te groeien, je moet erin beginnen te werken en je ziet gaandeweg wel wat God voor jou in petto heeft. Eens dat je dat hebt, eens dat je het beseft en je weet het, wees er content in en begin niet te vergelijken en begin niet afgunstig te kijken naar andere mensen en wat zij hebben en proberen te hebben wat zij hebben. Amen. Dat is niet goed. Nu David, dank de Heer, hij had afgunstig kunnen worden door te zeggen van wat? Mijn zoon Salomon gaat de tempel bouwen. Ik wil die tempel bouwen. Ik ben niet content met alleen maar hout verzamelen en goud en zilver. Ik wil mijn naam op die tempel. Ik wil een plakkaat. Amen, op die tempel, in de ingang, gemaakt in het jaar 987 voor Christus. Het zal waarschijnlijk zo niet zijn, want er was nog geen Christus. Amen. Met daarop, built by David. Or provided by David. Nee, amen. En soms zijn we zo bezig met onze eigen persoonlijke successen en onze kingdoms uit te bouwen. Ten eerste, er is maar één king over de kingdom. Amen. Er is maar één koning over het koninkrijk en dat is de Heer Jezus. En hij alleen krijgt de eer en de glorie. Amen. Ik herinner mij het verhaal van Brother Barnes. Een machtige man van God is 20 jaar geleden overleden. Maar hij was een profeet, had een profetische bediening, apostolische bediening. Tot de dag dat hij stierf, ergens in de jaren 80. Hij was in de jaren 80 oud. Maar hij was begonnen. Had ook een genezingsbediening in het begin van zijn bediening. En hij deed dan van die tentmeetings. En hij had dan een groot billboard. Ken je wel zo'n banner? Waarin dat. Waarin de leuze, het thema. Healing services by Barnes. En zijn naam er dan op. En hij was er redelijk fier op en hij hoorde de stem van de Heere in zijn hart zeggen van I know healing services, I know who is healing, but who is this Barnes? Wie is deze zo noemde hij, hè? Hoe is zijn voornaam nu weer, Emmanuel? Ik ben zijn voornaam vergeten. Brother, ik zeg altijd Brother Barnes. Sorry? Tom. Ja, Tom. Tom. Ja. Jezus, die kennen we. The ministry of Jesus came. Maar wie is deze Tom Barnes? En hij heeft het direct die naam eraf gehaald van deze banier. Omdat, simpelweg, amen. We moeten geen naam voor onszelf maken. Amen. Sommige bedieningen hebben inderdaad zo de naam van de pastor, de naam van de evangelist, de naam van de profeet, de naam van de apostel, hoe dat ze hun eigen ook mogen noemen. En ministries by, en dan hun eigen naam. Amen. Er is maar één naam dat we moeten verheerlijken. En we moeten voorzichtig en nederig zijn dat we binnen onze bediening blijven, erkennen wat God voor mij heeft, daarin groeien. Tot je je volledige potentie hebt bereikt. Amen. En dan zullen we wel zien wat God doet. Want God wil eerst zien, ben je wel betrouwbaar met hetgeen dat je wordt gegeven? Hè? Ben je wel betrouwbaar met hetgeen dat je hebt gekregen? Aanvaard je hetgeen dat je hebt gekregen? Amen. Want aan de een is veel gegeven, aan de een is minder gegeven, naar gelang het geloof. Amen. Als je weinig hebt gekregen, dan weet ik veel waarom. Ga je het aan God vragen? Maar word niet kwaad, neem geen aanstoot, word niet afgunstig, want dat zijn allemaal karakteristieken die nefast zijn voor het succesvol uitvoeren van een bediening. Wanneer jij afgunstig bent, wanneer jij aanstoot gaat nemen, jaloers gaat zijn, gaat vergelijken met andere bediening, vroeg of laat als een recipe voor disaster. Amen. Dat is een recept. En daar komen allemaal slechte dingen uit voort. Ik bedoel, er zijn mensen vandaag op aarde die een bediening hebben, simpelweg omdat er ergens iets in hun leven is misgegaan en ze zijn nu op zoek naar aanvaarding. Ze zijn op zoek naar gejuich. Ze zijn op zoek naar mensen die hun komen aanbidden in plaats van dat ze God komen aanbidden. Amen. Goedkeuring. Daar zijn ze naar op zoek van. Terwijl als ze dat hebben in de Heer en in de tijd van de Heer. Amen. Daar hebben ze blijkbaar niet genoeg aan. Ze willen goedkeuring, ze willen aanvaarding, ze willen het applaus van volk. Inderdaad, Emmanuel, Jim Jones een goed voorbeeld. Maar ik denk dat ik het ook tegen u heb gezegd in de auto, waarover we het vorige week over hadden gehad. Die zogenoemde apostel. Wat is zijn naam nu weer? Catherine Crick, die nu heel populair is op Facebook, op YouTube, heeft heel veel volgelingen, maar je ziet gewoon aan haar stijl van bediening aan, als je kijkt naar een filmpjes op YouTube, dan zie je gewoon, er is iets mis, er ontbreekt iets, er is te veel fakery, er is te veel geveinsde emoties. En dan ben ik wat dieper gaan onderzoeken. En blijkt dat ze in 2016, ik kan je ook op YouTube zien, is allemaal publiek, het is geen geheim meer, spijtig genoeg voor haar, want ze weet nu dat het allemaal uitkomt, maar ze heeft meegedaan aan een datingprogramma, zoals een jonge christen, haar ouders waren christen, en een datingprogramma waarin dat je elkaar ontmoet, zonder elkaar te hebben gezien, voor de eerste keer, je moet elkaar kussen, En dan, ja, ze verzinnen van alles en nog wat. Je moet elkaar kussen en dan ga je terug weg en dan beslis je of je met die persoon verder wil of niet. Nu, zij was een vrome christen, volgens haar dan, dat nog geen jongens heeft gekend en zo verder. En de andere die haar ging kussen was nogal een redelijke, ja, een Don Juan. Iemand die al veel meisjes had gehad en hij ging ze een keer goed vastpakken en in ieder geval, ik snap al niet als christen dat je daaraan meedoet, dat zegt misschien al iets over je hartsingesteldheid, van dat ze hunkert naar iets en in ieder geval, ze kuste, ze gingen terug weg en zij zag het volledig zitten, ze was helemaal in de zevende hemel, ze was van haar melk, zal ik maar zeggen. En ze zei van, ik wil verder met deze persoon. Maar de andere persoon, die zag het helemaal niet zitten, vond het totaal niet impressionant. En die is gewoon de deur uitgelopen en weggegaan. En je zag dat ze emotioneel gechoqueerd was. En dat ze er aanstoot aan had genomen. Enorme aanstoot. Het was precies een dolk in haar hart dat ze werd afgewezen. En ik ben begonnen met Spreuken 4 vers 23, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. Het hart, als het wordt geraakt, amen, kan het rare dingen beginnen te doen. Hè? Zoals deze jonge vrouw, die werd geraakt in haar zelfvertrouwen, ze werd afgewezen, ze had misschien zaken dat ze dacht van, dit is de datingprogramma waar God me eindelijk een man gaat geven die me kan liefhebben zoals ik verdien. Snap je? Ze had haar eigen opgesteld om te falen. Haar hart had haar allerlei zaken wijsgemaakt die andere mensen niet konden waarmaken. Niemand kan jouw hartverlangens vervullen buiten Jezus Christus. Amen. Ik zal nogmaals zeggen, niemand is gestorven voor jou. Amen. Buiten Jezus natuurlijk. Niemand heeft zijn bloed vergoten voor jou om jou compleet te maken buiten Jezus Christus. Er is geen man, er is geen vrouw op aarde, amen, die jou compleet kan maken. Al de rest als Hollywood, gezever, dat is gezever, emotioneel, romantisch, larie en apenkool, amen, van oh, my special one, hè, my soulmate, en iedereen moet maar op zoek gaan naar zijn soulmate, en iedereen moet maar op goed gaan naar degene die perfect bij hem of haar past, en we hebben allemaal van deze lijstjes opgemaakt in ons hart, en mijn partner moet dit zijn en dat en dat en dat. Oh, want ik ben al zo en ja, ik moet zien dat die bij mij past, want ik kan dit niet aan en ik wil, oh, ik word er soms een onnozel van. Soms vroeger was het toch wel wat simpelder. Je kon niet echt kiezen, het was gewoon te nemen of te laten. Hier, dit is de persoon, deal with it, make it work. Amen. In de tijd van Jezus was het ook zo. Je kende elkaar van haar nog pluimen. Dat was een persoon waarmee jij moest trouwen. En je moest er maar... Hè? Natuurlijk, dat was ook niet het ideale plan. Helemaal niet. Maar hoe het vandaag is... Je kan blijven op zoek gaan en blijven op zoek gaan. En je begint eraan. En na een jaar besef je, het is toch niet de man van mijn dromen. Het is toch niet de vrouw van mijn dromen. Oh, hij snurkt hard. Of hij heeft van die rare zaken. Of hij doet niet zo leuk. En hij... Oh, blah, 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 blah. En ze stoppen ermee. En ze gaan op zoek naar de anderen die hun dan misschien hun hart eindelijk kan voldoen. En er is niemand die gestorven is. Niemand... Die jou iets, nobody owes you anything, buiten Jezus. Jezus heeft het gedaan voor ons. Jezus is mijn zielsmaat. Jezus is degene die me compleet maakt. Amen. Hij zal me niet afvallen, hij gaat me niet verlaten. Hij gaat, godzijdank, mij ook niet alles geven wat ik denk dat ik nodig heb. Hij is de perfecte metgezel. Amen. Dat wil niet zeggen dat we allemaal alleen gaan moeten blijven, natuurlijk, omdat we Jezus hebben. Maar het zet u in een ander perspectief. Het zet mijn hart niet op voor failure. Snap je? Want als je het bepaalde idee hebt van mensen moeten dit voor mij doen en mensen moeten dat voor mij doen, dan ga je altijd aanstoot nemen, want mensen gaan altijd falen. Amen. Van alles waarop je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En dus, belangrijk, wat we kunnen leren uit Davids leven, is om geen aanstoot te nemen. Ja. Natuurlijk, het beste voorbeeld is natuurlijk Jezus. Jezus is het beste voorbeeld. Maar David in zijn vroegere leven, David zat onder koning Saulus. Ja, hij was een toekomstige leider. Iemand die... gezalfd was door de profeet met een toekomstige bediening, met het toekomstige koningschap. een profetische uitspraak dat hij een man zou zijn naar Gods eigen hart. David zag het niet direct. David heeft lang moeten wachten, tientallen jaren moeten wachten, eer dat hij de sfeer van invloed ging krijgen die God hem van tevoren had voorspeld. Amen. Maar David was nederig. Hij nam geen aanstoot aan de timing van God. En de timing van God kan soms lang duren, maar je moet geduldig blijven en nederig blijven. Amen. Je oren open houden en doen hetgeen waarvoor je bent geroepen te doen, totdat God andere deuren opent. En dus David blijft werken onder koning Saulus. Hij werd eerst zijn wapendrager, was hij eerst. Daarna ging hij mee met het leger. Daarna werd hij persoonlijk aan het hof ontboden om daar te komen zingen, om te spelen, om de beste vriend te worden van de zoon van de koning. Hij was met andere woorden, zijn sfeer van invloed was aan het groeien en was aan het groeien en was aan het groeien. Maar David heeft nooit gekozen om er buiten te treden totdat God het zei. Want hij had de kans, hij had meermaals de kans om Saulus, ook al was Saulus verworpen door God en was hij helemaal niet goed bezig, want hij werd krankzinnig met momenten. David had de momenten gehad om Saul van de troon te stoten. Op gewelddadige manier dan, om hem van het leven te nemen. Hij had tot tweemaal toe de kans, maar David wist dat het niet de wil was van de Heere om de gezalfde van de Heere zelf uit de weg te ruimen. Zijn bediening ging starten wanneer God de deur, zijn echte bediening ging starten, zal ik zo zeggen, want hij had reeds een bediening, maar zijn voorspelde bediening ging pas starten wanneer God het had aangegeven. Eens dat hij dan koning was, heeft fouten gemaakt, heel zeker. Het is zelfs wanneer dat hij koning is geworden, dat hij meer fouten heeft gemaakt dan voordat hij koning werd. Er is wel een gevaar om spiritueel lui te worden wanneer dat je bepaalde gevaren en verleidingen hebt doorstaan. Er is wel een gevaar wanneer je denkt van, ik zit hier op de bergtop, alles is nu pijs en vree, ik heb het gehaald, God heeft de deur geopend voor mij, ik zit eindelijk waar ik zit, prijs de Heere, halleluja, ik kan nu rustig aandoen en alles overschouwen van hier. Nee, we moeten blijven doorgaan tot het einde. Amen. We moeten blijven waken en niet in slaap vallen, tot de dag dat de Heere terugkomt. Nu is geen tijd om in slaap te vallen. Zit jij op een bergtop, pijs en vree, prijs de Heere. Amen. Trek anderen die niet op die bergtop, trek anderen mee naar boven. Amen. Verkondig hetgeen dat de Heer voor jou heeft gedaan, terwijl je in het dal zat, in een dalmoment, zodat je anderen mee kan nemen op dat bergmoment. Amen. David was op een zwak moment juist toen hij dacht dat hij sterk was. Hij ging niet meer mee op veldtochten als generaal. Hij ging niet meer mee met het voetvolk om mee te gaan strijden. Hij bleef in het paleis nu dat hij koning was. En toen hij in het paleis bleef en hij koning was, werd hij juist verleid met Bathsheba met een andere vrouw. En dan is alles een beetje in de neerwaartse spiraal gegaan. Uiteindelijk weet David zich nog wel om te keren naar het einde van zijn leven, prijs de Heer. En weet hij nog de tempel, want dat is uiteindelijk zijn grootste achievement, zal ik maar zeggen, is om de tempel en het visioen dat hij had voor de tempel, amen, om dat voor te bereiden en door te geven aan zijn zoon Salomon. Salomon die trouwens goed begonnen is, maar spijtig genoeg slecht geëindigd. Eigenlijk een beetje omgekeerd dan zijn vader. Maar goed, we hebben het over voorzichtig zijn met hetgeen dat in je hart binnenkomt. Ja? Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Ja? Neem geen aanstoot aan mensen. Ik ga even momentje, vers Lucas 17, vers 1. is Jezus die zegt, hij zei tot de discipelen, kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, toch wee hem door welke zij komen. Jezus zegt, er gaan ergernissen komen. Ergernissen, en in de King James, offenses. Aanstoot nemen, zaken waaraan dat jij ergert en je ten val kan komen. En want het woord in het Grieks, ergernissen, is skandalon, wat letterlijk eigenlijk een valstrik betekent. Het is iets verleidelijk. Een ergernis is eigenlijk een valkuil, een valstrik. De duivel probeert je te ergeren aan van alles en nog wat. Ja, zeker als je wordt geroepen in de bediening, ook al heb je nog maar een klein taakje, allee, wat andere mensen klein zouden denken, eender welke taak dat je hebt in het Koninkrijk van God is groot, oké? Okay? In kleine en grote taken, er zijn wel taken met weinig verantwoordelijkheid en er zijn taken met veel verantwoordelijkheid. Maar alles wat we doen is voor de eer van de Heer. Maar goed, de duivel wil dat je aanstoot gaat nemen aan van alles en nog wat. Hij gaat je beginnen te doen vergelijken. De bediening naar andere bediening. Waarom mag die zingen en waarom mag ik niet zingen? Waarom mag die nu het speciale offerlied zingen en ik niet? Waarom wordt die gekozen om te drummen en ik niet? Waarom mag die vandaag ineens een woord geven? Ik kan toch ook een woord geven? Ja, waarom mag broeder zo en zo 10 minuten bijbelstudie geven? En die verleidingen komen en we kunnen er aanstoot aan gaan nemen. En we kunnen ons vragen gaan stellen. En pas op, het komt soms uit ons eigen hart. En God kent het hart. Soms zitten er diepe verlangens in die nog niet zijn gekruisigd. Verlangens, littekens, trauma's, laag zelfbeeld, zelfvertrouwen. Ooit heeft iemand u iets aangedaan, ooit heeft iemand iets gezegd en vanaf het minste dat iemand u niet kiest voor een job, komt dat direct naar boven, voel je minder waardig en neem je aanstoot. En je hart wordt stilaan maar zeker bitter. En je gaat dus op zoek naar andere zaken om gevalideerd te worden. Snap je wat ik wil zeggen? Het is zo, en om terug te komen op die apostel Catherine Crick, om terug te komen op haar, ik denk dat ik mijn verhaal niet heb afgemaakt. Zij was dus afgewezen door op dat datingprogramma door die man. En dan heeft ze besloten om naar Tanzania te gaan, om daar op missionaristrip, onder een bediening te komen van een megachurch pastor. Gior Davy noemt hij. Gior Davy. Maar als je die opzoekt, ja, die man, dat is niet iemand waaronder je wil zitten. Die man is, die houdt ervan om aanbeden te worden, die wordt papa genoemd, wordt bijna letterlijk aanbeden. En zij is dus opgegroeid, spiritueel, als leider opgegroeid onder zo'n bediening. Het is sectarisch. Het is eigenlijk sectarisch. Het vertoont dezelfde sectarische eigenschappen, zoals degene, Emmanuel, dat je juist hebt getipt, die Jim Jones en die secte daar in Amerika. Het toont dezelfde eigenschappen. Geen kritiek leveren aan de papa, geen kritiek leveren aan de profeet. Je mag niks questionen. Je moet altijd met ja knikken. Hij staat boven alles en iedereen. Juist zoals met TB Joshua is gebeurd. En nu dat we dat hebben kunnen zien in die documentaire. Dus het is één grote secte. Maar goed, zij gaat dan terug naar Amerika met diezelfde insteek, met diezelfde anointing. Tussen aanhalingstekens natuurlijk, want de anointing dat die Gior Davy heeft doorgegeven, is niet de Heilige Geest anointing, maar dat is een valse anointing, amen, dat gericht is op zelf, op mens. Maar we doen er een christelijk sausje over, ja. En ze heeft nu een bediening in Amerika, dat is heel gericht op zelf. Ze wordt aanbeden tijdens haar verjaardag en, allee, het is schrijnend om aan te zien, maar o zo duidelijk van ver. Het is allemaal omdat er ergens in het hart een aanstoot werd genomen van afwijzing. En we proberen nu die afwijzing goed te maken door de goedkeuring te krijgen van de bediening. Voor te werken voor God. Amen. Maar dat is niet waarvoor God ons heeft geroepen. Amen. Heel belangrijk om als leider alle eer en glorie aan de Heer te geven. Als mensen je proberen op te hemelen, ga er niet in mee. Laat ze stoppen. Oh, je bent zo fantastisch, je hebt zo goed gepredikt. Ja, prijs de Heer daarvoor, amen, maar alle glorie aan de Heer. je moet eer geven wie eer toekomt, sowieso, ja. Maar wees voorzichtig met het ophemelen van je spirituele leiders in de kerk. Ja, snap je wat ik wil zeggen? Het is ook niet gezond voor u en niet gezond voor hun. Dan nogmaals zeggen, we moeten eren wie eren toekomt, sowieso. En we moeten dankbaar zijn en we moeten respectvol zijn. En we moeten nederig zijn aan onze spirituele leiders, sowieso. Maar we moeten oppassen dat we ze niet gaan ophemelen en alsof zij de bemiddelaar zijn tussen God en mens. Dat zie ik wel veel gebeuren in deze charismatische bedieningen. Dat er telkens de mensen naar een man of vrouw moeten gaan om in contact te komen met God. Ja, maar ze zijn zo hongerig en ze willen een woord van mij. Nee, stop, laat ze zelf hun weg vinden tot de Heer. Amen. Je moet je grenzen leren kennen, ga er niet buiten. Je bediening heeft grenzen. Paulus erkende die grenzen. Hij ging niet in een ander gebied waar al andere mensen zaten die aan het werken waren. En zegt, dat is niet mijn gebied, ik ga me daar niet in moeien. Wat dat ze daar doen en de ere die dat ze daar krijgen en de zielen die dat ze daar aan het winnen zijn, prijs de Heer voor hun. Amen. Maar ik ga niet naar daar, ik ga daar niet moeien om een naam voor mezelf te gaan maken, snap je? Even een ander land binnen gaan, een paar dingetjes veranderen en dan alle eer en glorie gaan krijgen. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Amen. Dat is waar, moeder. Ze kent haar identiteit in Jezus nog niet, want anders zou je inderdaad die zaken niet doen. En promotie komt niet van oost of west. Amen, dat is waar, Emmanuel. Promotie komt van de Heer, komt van boven. En meestal wordt dat gedaan zonder dat iemand anders ervan af weet. Halleluja. Het gaat niet gebeuren zoals we in de charismatische fiasco hebben gezien in 2008. In Lakewood Revival, waar Todd Bentley door de grote charismatische leiders toen in die tijd de handen werd opgelegd. En werd geprofiteerd en uitgesproken dat God hem naar hogere regionen ging brengen. Nog meer revival. Nog grotere sferen van invloed. Nog meer zielen die gewonnen gingen worden. Mirakels en doden die gingen verrijzen. Werd allemaal geprofiteerd. En twee weken nadien lag het stil, want hij was achter de schermen een andermans vrouw bezig en hij was dronken meer dan de helft van de tijd. Promotie, inderdaad, komt niet door mensen. Tuurlijk, mensen gaan de promotie van de Heer erkennen in iemand en dan wordt dat bevestigd door mens. Amen. Je kan niet jezelf gaan promoten en zeggen van, hey, God tegensproken, ik ben nu de apostel, ik ben nu de profeet, de volgende apostel, de apostelen zijn dood, maar nu is er de nieuwe, ben ik, want ik heb een visioen gekregen. Ja, spijtig genoeg werkt het zo niet. Het moet bevestigd worden inderdaad door een andere. Amen. En die moet bevestigd worden door en zo verder. Amen. En uiteindelijk, je voelt dat ook. Amen. Je ziet de vruchten ook na een tijd natuurlijk. Het ding met T.B. Joshua, die Nigeriaanse profeet, die achter de schermen aan witchcraft ook deed, die promoten zichzelf, is dan uitgekomen door tientallen ooggetuigenissen. Die promoten zichzelf tot de nieuwe Messias. De nieuwe, Jezus was iets nieuws aan het doen doorheen hem. Wat hij aan het doen was, was op hetzelfde niveau van Jezus, maar ging eigenlijk nog verder. Hij begon zichzelf te zien als de volgende Christus van de eindtijd. Dat is hoe hij zichzelf zag. Er is geen enkele man, vrouw die dat heeft bevestigd, maar hij heeft dat zogezegd doorgekregen. Amen. Daarmee, belangrijk, nederig zijn, broers en zussen. Laat jezelf niet ophemelen. Of andersom, hemel andere mensen niet op. Want daar doe je ze ook geen dienst mee. Amen. Soms is het goed dat er zelfs een stem in het leven is van een leider die... Een profeet zoals een Nathan die naar David kan toegaan en zegt van jij bent de man die verkeerd heeft gedaan. Amen. Om ons met de voet op de grond te houden, dank de Heer. Maar goed, om te eindigen, Jezus heeft dus gezegd, er komen ergernissen. Er gaan zaken zijn waarin dat je aanstoot neemt en er kunnen subtiele zaken zijn. Bijvoorbeeld, als je binnenkomt in de kerk en er is niemand om je de hand te schudden. Of iemand loopt je gewoon voorbij omdat ze te druk zijn en jij verwacht een begroeting. Je kan aanstoot nemen aan... je kan het niet verzinnen, maar het kan gebeuren. We moeten voorzichtig zijn met ons hart dat dat daar niet in blijft. Amen. Want er kunnen 101 verschillende redenen zijn waarom dat deze broeder of zuster jou niet heeft begroet. Amen. Er kunnen 101 redenen zijn. Misschien had hij van alles aan zijn hoofd. Misschien had hij juist te horen gekregen dat deze morgen dat zijn vader of moeder doodziek is. En hij wou eigenlijk niet naar de kerk komen, maar ze zijn toch naar de kerk gekomen. Maar zijn gedachten zijn er niet bij. Hij wil gewoon gaan bidden. En hij heeft jou gewoon niet opgemerkt en is jou gewoon voorbij gewandeld. Dat kan de reden zijn. Van alles, whatever. Je bent niet het centrum van het universum waar rond alles moet draaien. Amen. Als je het toch zo belangrijk vindt om begroet te worden, ga dan zelf begroeten. Zo zou ik dat denken. Amen. Het draait niet om jou. We zijn geen narcisten die constant moeten bepamperd worden. Amen. Christenen moeten precies constant bepamperd worden. En begroet worden. En ik snap, pas op, begroet alle nieuwelingen die binnenkomen. Amen. Begroet. Iedereen moet elkaar begroeten. En blij zijn met het eerste gezicht dat ze tegenkomen, moet het tofste gezicht zijn dat ze ooit hebben gezien. Amen. Maar als je al jaren naar de kerk gaat en je hebt nog altijd iemand nodig om je dag en je zondag beter te maken, dan is het hoog tijd dat je op je knieën gaat. Amen. En de gever van het leven en van vreugde gaat opzoeken. Amen. Want een mens is niet gemaakt om jouw eeuwige vrede te geven. De mens is daarvoor niet geschapen. Amen. Alleen de Heere. Amen, natuurlijk. Halleluja. We doen ons best om iedereen vreugdevol op te vangen en allemaal thuis te laten voelen. Maar wees de oplossing in plaats van het probleem. Amen. Is er iets, heb je aanstoot genomen? Ten eerste, vergeef. Vergeef, neem het niet zo serieus. De wereld draait niet om jou. Het draait om de bediening van de Heer en het Koninkrijk van God. Amen. Ga dan niet de hele... Ik heb het al gehad, dat mensen... En ik had iets verkeerd gezegd of niet gezegd. En ik ben mij van geen kwaad bewust, want ik ben soms ook van alles aan het denken. En ik heb al gehad dat mensen... Letterlijk zo. Hun hart was gesloten voor worship. Hun hart was gesloten voor het woord van God dat ik kon brengen. Omwille van iets dat gezegd is geweest of gedaan. En ik weet het niet. En we moeten allemaal werken, want ik wil niet dat dat nog eens gebeurt natuurlijk. En we moeten allemaal werken aan onszelf. En zaken die minder zijn en communicatie, dingen die beter kunnen, moeten we allemaal aan werken. Amen. En misschien is het goed dat iemand u daar eens op wijst. Amen. Maar doe het steeds in een geest van eenheid. Amen. Doe het steeds in een geest van verzoening, van vergeving. En ga verder en wees geen spirituele stoorzender dat de diensten kan lam leggen. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Sommigen nemen aanstoot aan God. En ze zijn kwaad op God omdat hij weet ik veel, iets niet heeft gedaan. En ze willen God straffen door hem geen aanbidding te geven op zondag. Ja, ze komen wel naar de kerk, maar ze zijn gewoon kwaad op God, want ze zijn geërgerd aan hun situatie en weet ik veel wat nog allemaal. Alsof God ons rekenschap moet afleggen wat hij doet of niet doet. Hij is toch God voor een reden, hij weet toch wat hij doet. Ik zou nooit durven denken of kwaad worden, met mijn vuist naar de hemel slaan van God, je weet niet wat je doet, we nozelen, nu ga ik u niet aanbidden. Dank de Heer dat mijn hart daarvoor is bewaakt. En ik bid dat uw hart er ook van mogen worden, bewaakt worden, want het is een bittere wortel die kan opspringen en voordat je het weet, ben je de vreugde van aanbidding kwijt. Amen. Dan kan je alleen maar kwaad zijn op God en je daarin ergeren. Ergens van alles, je kan ook een besmettelijke factor worden. Ja? Je kan een spiritueel stoorzender worden tijdens aanbidding. Je moet ervan bevrijd worden. Amen. Maar daarvoor is de gemeente om dat te erkennen en erover te spreken in Jezus' naam. Halleluja. Dus wees voorzichtig met hetgeen dat in je hart komt. Als leider moet je hart vrij zijn van aanstoot. Amen. Je kan niet op zoek gaan naar ergernissen. Ergernissen zullen wel komen, het zijn valstrikken waarin terecht kan komen. En de duivel gaat tot je spreken en je verleiden, want soms zijn het ook gewoon geesten van ergernissen, die je proberen te verleiden om kwaad te worden. En ze kunnen heel rechtvaardig klinken. Ze kunnen heel rechtvaardig klinken van je verdient het om kwaad te worden. Ja, neem maar eens goed aanstoot. Ik zou me niet zo laten doen als ik van u was. Ik zou u niet laten doen als ik zo zou behandeld worden. Amai. Daar zou ik echt wakker van liggen. Daar zou ik een brief voor schrijven. Daar zou ik op tafel kloppen. Je verdient het om kwaad te worden. Neem maar goed aanstoot. Maar uiteindelijk, wij gaan er niets mee op vooruit. We moeten aanstoot van ons af laten glijden en zeggen, ik ben gestorven met Christus. Mijn oude ik is begraven. Mijn oude ik die nam aanstoot. Maar de nieuwe ik, die geboren is naar het beeld van Jezus Christus, die heeft een nieuw hart gekregen, die heeft een nieuwe geest gekregen. De nieuwe ik, neem geen aanstoot meer aan de Heere, want de Heer is mijn beschermer en de Heere leeft in mij en de Heere nam geen aanstoot. Amen. Dat is uw nieuwe identiteit, aantrekken. Dat ze de oude kleren afdoen, de oude kleren wegdoen van aanstoot en ergernissen. Die zijn weg, die zijn begraven, die heb ik achtergelaten in de waterige graf. Amen. Ik heb nu nieuwe kleren aan. En die nieuwe kleren, die zeggen, niet naar links of naar rechts of naar achter, kijk naar voren. Jezus komt naar daar. Amen. Laatste vers, Spreuk 18. Een verongelukte broer is ontoegankelijker dan een vesting. Ruzie is als een vergrendelde toor. Een verongelijkte broer. Dus een broer die aanstoot neemt. Die vindt dat hij in het ongelijk is gesteld geweest. Snap je? Die vindt, ik heb mijn gelijk niet gekregen en ik zal het krijgen. Wat het mij ook mogen kosten. Is ontoegankelijker dan een vesting. Met andere woorden, die heeft van zijn hart, die heeft van zijn toegankelijkheid een fort gemaakt, muren opgebouwd, omdat hij verongelijkt is geweest. Amen. Daardoor, mensen die aanstoot hebben genomen, die kwetsuurs hebben opgenomen in het hart. En dat is iets natuurlijk. Dat is van onze oude natuur. Als ik zeg dat is natuurlijk, dan bedoel ik dat is natuurlijk in de zin van we worden ermee geboren. Dat hebben we van Adam gekregen. Dank u wel, Adam. Een mens gaat muren opbouwen wanneer dat ze kwetsures hebben, wanneer dat ze trauma's hebben, wanneer dat ze emotionele wonden, spirituele wonden. Hier, psychologische wonden. Dat is een automatisme om u te gaan beschermen. Het is een automatisme. Je kan er zelfs niet aan doen als uw autonoom zenuwstelsel die gaat zeggen, iedereen op een afstand, ik heb van alles meegemaakt, mijn zenuwen kunnen dit niet aan, ik kan zoiets niet meer aan, ik kan, als ik het nog moet meemaken, dan stort ik in. Dat trauma, die emotionele wonde, is zo groot, ik durf daar zelfs niet meer aan terug te denken. Dus wat doet je autonoom zenuwstelsel? Wat doet je emotioneel wezen? Het zegt alles en iedereen op afstand, ver weg, zodat me zeker geen een tweede keer kan voorkomen. En je ziet dat in mensen. Die mensen zijn zeer ontoegankelijk. Daar kan je niet zomaar diepe gesprekken mee voeren. Die zijn heel gesloten, staan niet open, emotioneel. Heel klein. Je ziet het aan lichaamstaal. Bepaalde trekjes, gedragingen. Sommigen verwerken trauma's door heel uitbundig te zijn, maar dat is dan een façade, want zo kan je het ook verwerken. Door gewoon een façade andere mensen op afstand te houden en dat ze niet tot je echte ik gaan komen. Nu, de Heer kijkt daar allemaal door. En inderdaad, moeder, zoals dat je zegt, de geest is de enige dat die muren kan afbouwen. Amen. Emmanuel, de Kain-mentaliteit. Weglopen. Op afstand houden. Een teken krijgen. En zoals Kain een teken krijgt, dat niemand hem kon aanvallen. Maar goed, er is maar één remedie. En dat is het evangelie van Jezus. Dat is de liefde van God. Dat is de genade van God. Dat is de vergeving van God. En het begint met vergeving. Het begint met jezelf met anderen te vergeven. Jezelf te vergeven. Vaders, ze wisten niet wat ze doen. Heren, vergeef ze, want ze wisten niet wat ze doen. En moesten zij Jezus hebben gehad, dan hadden ze het waarschijnlijk niet gedaan. Dus probeer, om ik te zeggen, ze te vergeven doorheen de vergiffenis van de Heer. Dat is de enige manier om die muren naar beneden te krijgen. Vertrouw op de Heer dat Hij je muur is. Je kan niet je eigen muur zijn. Je gaat alleen maar de Heer buitensluiten. Laat de Heer je muur zijn. Laat de Heer je beschermer zijn. Vertrouw op de Heer. Hij neemt je in je armen. Hij beschermt je. Hij geeft je een nieuw hart. Hij geeft je een nieuwe geest. Amen. Nieuwe emoties. Nieuwe zenuwen. Hij zal hetgeen dat kapot is gemaakt. Amen. Zal hij maken en verzoenen. En vervang inderdaad de leugens door waarheid. Amen. Dus, mijn broers en zusters mogen gevoelig zijn voor de zaken die in ons hart binnenkomen. Bewaak ze, want van daaruit stroomt alles wat je doet, is het bron van je leven. Amen. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Amen. Vroeg of laat komt er dat uit. Als het vol is van Jezus, dan zie je dat direct. Is het vol van jezelf? Dan gaat u dat ook zien uiteindelijk. Amen. Dus laten we de Heer danken. Heer, ik dank u, Jezus, voor ons nieuw hart. Ik dank u, Heer, dat u uw geest heeft gegeven, Vader, dat ons sterk maakt, dat ons voorschot is op onze erfenis. Dat zegt dat wij zonen en dochters zijn van de Koning. Dat zegt, Heer, dat we vergeven, Heer, zijn, dat we ons mogen verheugen in hetgeen dat U heeft gedaan voor ons en nog zal doen, Heer. Ik dank U, Jezus, dat U ons heeft aanvaard, Heer. Ik dank U, Jezus, dat U ons talenten heeft gegeven en in een sfeer van invloed, Heer, waarin dat wij, Heer, andere mensen, Heer, kunnen beïnvloeden. Niet dat zij ons beïnvloeden, maar wij hun beïnvloeden met het goede nieuws, Heer, met wat U heeft gedaan, Heer. Ik bid, Jezus, dat U op ons pad mag zetten. Heer Jezus, dove mensen, Heer, blinde mensen, Heer, melaatsen, het maakt niet uit, Heer, U bent sterker dan eendert wat, Heer, U bent sterker, Heer, en degene die in ons zit, is sterker dan hij die in de wereld is, Vader. Ik dank U, Heer, dat we op U mogen vertrouwen, in Jezus' naam. Amen. wat zegen. Dank u wel voor het komen. Dus vrijdag, gebedsavond.